Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 10:00. Volgende week zondag hoopt in ons midden voor te gaan dominee H.H. de Haan. In verband met een ruiling met dominee Fokkema. Voor de kerkraad hebben we een belijdenis van het geloof afgelegd. Catharina Wilhelmina Adriana den Boer, Leendert Adrianus Breen, Sietje Marina Janna de Geus, Leendert Matthäus Lodder, Rogier Schipper en Tom Gilbert Timothy Vink, Lena Vroeg in de Wei. De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats op de tweede Pinksterdag. Op de laatste gehouden ledenvergadering is gekozen en benoemd voor het ambt van diakenbroeder J. van der Hel. De bevestiging voor ambtsdragers en van ambtsdragers is Deo Volente 26 mei in de morgendienst. Na de avonddienst is er preekbespreking voor alle jongeren van de gemeente. Dus niet alleen min 16 en plus 16, maar alle jongeren zijn welkom. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 105, vers 1 en 4. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En het vierde, gij volk uit Abraham gesproten. Dus 1 en 4 van Psalm 105. stellen ons voor de spiegel van Gods wet. Daarna zingen we Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Romeinen 12. Romeinen 12, heel het hoofdstuk. Daar lezen wij Gods woord als volgt: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik, en iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God en iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar haar bergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloek niet. Verblijft u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien aan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. De tekst voor de preek deze morgen vindt u in dit gedeelte, het tweede vers van Romeinen 12. Deze woorden, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, omdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. En het is met name deze preek waar we het vanavond met elkaar over willen hebben in de preekbespreking. Vanavond willen we nadenken over de vreemde nieuwe wereld. Ooit heb ik dat beloofd toen ik studieverlof gehad heb. Heb ik een boek gelezen wat erover gaat. En aan de hand van de schrift willen we over dat thema nadenken. En dat is dus meer een soort themapreek, ook in lijn van de catechismus, een soort leerdienst. En ik dacht ook met het oog op de kinderen, die zijn er 's morgens iets meer. Ik dacht dat het beter was om dus vanmorgen deze preek te houden en dan vanavond die andere. Maar om dus wel in de preekbespreking met name hierop in te zoomen. En tegelijk, u zult dat wel merken, zullen de preken ook wel wat overlap hebben met elkaar. Dus er is ook alle ruimte om het over de avondpreek te hebben. In ieder geval zie je het ook weer als een uitnodiging aan de jongeren om vanavond aanwezig te zijn. De vragen voor de preekbespreking die staan ook in de Scipio-app bij de avonddienst. De Heere, willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen we denken aan Jacobien Molenaar, die morgen voor een periode naar de Oase hoopt te gaan. We willen een dankzegging doen voor en met broeder en zuster van Walsum, die afgelopen week mochten gedenken dat de Heere hem 50 jaar in de huwelijksband gespaard en bewaard heeft. Zullen we de Heere zoeken in het gebed. Heere, groot en heerlijk God, het geld van ons allemaal, gespaard en bewaard. En dat is reden om inderdaad gehoor te geven aan de oproep die we elkaar toezongen en die u ons op de lippen legde. Looft, loof verheugd de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Heren, u bent goed en groot, vol van genade en waarheid. En uit uw volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. En als we nog nooit met lege handen voor u gekomen zijn, als een zondaar in onszelf, dan is dat nog steeds mogelijk. Omdat er genade voor genade uit uw volheid te ontvangen is. En daar bidden we dan ook om, Heere. Ziende op wie u bent, op uw goedheid, uw trouw, uw langmoedigheid. Op deze dag, die bevrijdingsdag genoemd wordt, en we terugdenken aan wat u geschonken hebt in het verleden, de dag na de dag van dodenherdenking, waarop we stilstonden bij hen die gevallen zijn in de strijd, gestorven zijn in de oorlog, aan uw volk Israël, dat geslagen is in die tijd. En we bidden, Heere, ontferm u. En geef ons een dankbaar en een ootmoedig hart. Ziende op wie u bent, ziende op uw daden, luisterend naar uw woord, hebben we alle reden, Heere, om u te vrezen, om u te eren, om te leven zoals u het van ons vraagt, opdat niet onze wil bovenaan zou staan in ons leven, maar uw wil. O, we bidden om de leiding en om het werk van uw Heilige Geest, want we kunnen dat zelf niet bewerken. En we hebben dat van onszelf niet in huis. En ook als we u mogen kennen, dan hebben we het nodig dat u ons hart neigt tot het vrezen, tot het eerbiedig liefhebben van uw naam. We bidden, Heere, wilt u werken deze dienst in onze harten. En dan kent u ons. U weet waar we gelegerd zijn, hoe het is met onze ziel. Of u kennen als borg en middelaar, als zaligmaker. En met uw leven, of dat ontbreekt. U kent ook de vragen, de geestelijke vragen, de geestelijke nood. Heren, u weet wat in ieder van ons nodig heeft. En we bidden, bezoek ons allen met uw heil en schenk ons allen die zegen die we niet kunnen missen en die we nodig hebben. Geef ons ook onderwijs als het gaat om hoe we leven moeten. Hoe we onze kinderen voor mogen gaan en moeten gaan en op moeten voeden. En we bidden, Heren, voor ons als gemeente. We hebben het gelezen over De gemeente die bestaat uit een lichaam met vele leden, die elkaar ook nodig hebben. En geef dat daar iets ook van zichtbaar mag worden en beseft en beleefd mag worden in onze gemeente. We bidden niet alleen voor diegenen die geestelijke moeite, geestelijke vragen hebben, maar ook die te maken hebben met lichamelijke zorg. En psychische zorg. Heren, we bidden om uw hulp en kracht. Als we misschien het gevoel hebben er alleen voor te staan. Als we ons onbegrepen voelen vanwege allerlei oorzaken. Als we een kruis hebben te dragen wat weinigen weten of waar niemand van weet. En het drukt ons neer, dingen uit het verleden of uit het heden. En we bidden, Heere, geeft u genade om achter u aan te komen. Om te leren het kruis te dragen. Om te leren om in het lijden op u te zien. Om te leren hoe we om moeten en mogen gaan met deze dingen. En tegelijk bidden we om hulp, om verlichting, om herstel. In die mogelijk, Heere, u bent een God van wonderen. En zoudt u zo in de gemeente willen wonen en werken. We bidden voor Jacobien of u met haar mee wil gaan. Morgen naar de oase. Mag die periode haar goed doen. Heere, en wilt u dan zelf ook bij haar zijn? Wilt u bij Robin zijn? Het gezin en allen die om hen heen staan. Geef kracht en hulp. En we mogen u ook danken voor de zorg die er is in de gemeente. En zegen alle liefdevolle handen en harten. En kon het zijn, Heere, dat Jacobine weer bovenop mag komen. Wilt u zo ook met onze broeder en zuster van Walsum zijn? We danken uw naam ootmoedig voor wat u hen hebt geschonken. In de 50 jaar die ze door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mochten zijn. Uw trouw is groot. Dank, Heere, voor alles wat u hen geschonken hebt tot hiertoe. En weest u hen ook bij de voortduur een God van nabij. We bidden ook voor de kinderen. En voor de kleinkinderen. U kent ze. En u weet ook wat zij nodig hebben. Wilt u ook hen uw zegen schenken? En dat ze zich ook mogen verblijden met hun ouders en grootouders over wie u bent. We bidden voor Jaco en Willemijn en een gezin. U kent ook hen en u weet van de weg die zij moeten gaan. We bidden, ontferm u, Heere. Ontferm u en geef hen opnieuw een plek in uw wijngaard. Ontferm u zo over ons allen. U kent ook onze zorgen om kinderen en kleinkinderen. Onze zorgen om elkaar. Onze zorgen als het gaat om de toekomst, de dag van morgen en daarna. En we leggen het in uw hand. En geef, Heere, geef dat we in al die dingen op u mogen hopen. Op u mogen zien. Op u mogen vertrouwen. Heere, zegen ons. En wilt u ons uw zegen geven in het zingen, in het gebed als onze gave geven, mag deze dienst zijn en strekken tot eer van u. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 119. Vers 1, 2, 3 en 4. Welzalig zijn oprechten van gemoed, die wast van het kwaad niet in de zonde leeft. Of schonk gij mij de hulp van uw geest. En ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer. Dat is het eerste stukje berijmd van deze psalm, zeg maar. Vandaar dat we ze alle vier ook zingen. 119, 1 tot en met 4. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. Naar de preek zingen we Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 25, vers 6. Gemeente, sommige dieren hebben een schutkleur. En een schutkleur, dat is een kleur die lijkt op de kleur van de omgeving. Bedoeld onder andere om dieren te beschermen voor vijanden. En om een wandelende tak te ontdekken. Tussen de bladeren moet je echt heel goed kijken. En om zo'n groene hagedis te zien in het gras, je moet echt heel goed speuren, want je loopt er zo aan voorbij. Christenen die kunnen ook een schutkleur aannemen. En zo gaan lijken op hun omgeving. Je loopt dan zo aan ze voorbij zonder dat je in de gaten hebt dat het een christen is. Ze zijn onzichtbaar op school en op het werk. Niet in de gaten dat ze de Here lief hebben. Want daar praten ze helemaal niet over. Ze praten net als de anderen. Ze bidden misschien nog wel voor het eten, maar in de kantine, of maar dan heel snel. Ze hebben zich aangepast. Het is gevaarlijk als de kerk een schutkleur krijgt. En dat kerkmensen ook thuis in het gezin op de wereld lijken. Gevaarlijk, en het is bovendien tot oneer van de Here. Stel je voor, ik ben getrouwd met een vrouw, maar er is helemaal niks van te merken. Ik laat helemaal niet zien dat ik om haar geef en van haar houd. Dat is tot oneer van haar en van mezelf. Dat is tot verdriet. En daarom laten wij nog zien bij wie we horen. Laten wij nog zien bij wie we willen horen. De Bijbel die roept ons op tot heiliging, tot kleur bekennen. En kleur bekennen, dat betekent laat zien bij wie je hoort. Laat zien wie je bent. Kleur bekennen, dat is ook het thema van deze preek. Twee punten. Neem niet de kleur van de wereld aan, maar neem wel de kleur van Christus aan. Dat zijn de twee gedachten. Dus kleur bekennen. Neem niet de kleur van de wereld aan. Neem wel de kleur van Christus aan. Gemeente, de tekst is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Paulus is zelf nog nooit in Rome geweest. Hij hoopt die gemeente wel te bezoeken. Een van de redenen om deze brief ook te schrijven is om te zeggen: gemeente, ik hoop echt te komen. In de opbouw zie je iets terug van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. De eerste hoofdstukken gaat het over de ellende. Leven zonder dat je met God rekening houdt. Dat is de ellende. Leven zonder met God rekening te houden. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 3 tot en met 5 over de verlossing, over de vergeving, rechtvaardiging door het geloof. En in 6 tot en met 8 gaat het dan over de heiliging, over het leven van de dankbaarheid. En ook in dit hoofdstuk, hoofdstuk 12, gaat het daarover. Christenen, die moeten kleur bekennen, die moeten heilig leven. Om ook Israël, waar Paulus in hoofdstuk 9 tot en met 11 over schrijft, tot jaloersheid te wekken. Paulus begint dan met een indringend appel in vers 1. Ik bid u dan. Ik gebied u. Ik smeek u. dat zit er allemaal in. Het is smekend, maar het is ook gezaghebbend. Ik bid u. Hij schrijft het als apostel, als dienstknecht van God. Dat betekent, je mag dit dus niet zomaar naast je neerleggen. Ik bid u. Ik roep er dringend toe op. Je moet dit serieus nemen. En dan komt vers 1, hè, dat je je leven wijdt aan God. Heel kort gezegd. Maar tegelijk in één adem daarna, vers 2, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Tegen wie zegt Paulus dit eigenlijk? Ja, het is een opdracht voor alle mensen. Omdat elk mens geschapen is door God. Alles, iedereen moet God eren. Daar heeft de Heer recht op. En tegelijk is dit woord geschreven aan broeders. Vers 1, daar lees je het. Broeders, daar horen ook de zusters bij. Het zijn de christenen in Rome die geroepen zijn door Jezus Christus volgens hoofdstuk 1... Geliefden van God worden ze daar genoemd. Geroepen heiligen. Het zijn die mensen die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Het zijn niet de christelijke mensen. Maar de christenen. U weet dat dat een verschil is van leven en dood. Christelijke mensen of christenen. Echte broeders, omdat ze door het geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn. En zo ook broeder van Paulus zijn geworden. Ze hebben hun ellende leren kennen. Ze hebben iets geproefd van de verlossing. De Heer Jezus lief gekregen. En nu ligt daar het voorrecht en tegelijk ook de opdracht om zo te leven zoals de Heer het vraagt. Het staat in het gedeelte van de dankbaarheid. Weet u nog? In vers 1 zegt Paulus ook, ik roep ertoe op, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Door de ontfermingen van God. Dat is de bron en dat is de basis voor deze oproep. Gods ontfermingen, zijn barmhartigheden, zijn genade. Als dat er niet was, dan kon je je leven ook niet aan God wijden. Dan kan je ook niet de wereld niet gelijkvormig worden zonder die ontferming. Zonder die genade van God te kennen. Zonder de Heer Jezus. En vandaar, die ontfermingen van God die zijn van levensbelang. Je kunt niet met je auto rijden als er geen benzine of stroom in zit. Je accu. En je kunt ook niet lopen als je niet leeft. En je kunt ook niet anders gaan leven dan de wereld als je geen genade kent. Als de Heilige Geest niet in je werkt. Hoe dan ook, God heeft er recht op dat ieder mens zo leeft zoals Hij het vraagt. Wel, in vers 1 gaat het dan over het opofferen van je lichaam. Het opofferen van je lichaam als een levend offer. Voor de Heer. Een levend offer, dat betekent dat je jezelf helemaal ter beschikking stelt aan Hem. Je handen, je mond, je oren, je voeten, je hart. Alles voor de Heer. Dus je lichaam. Opoffert. Denk aan die Indianenhoofdman die geraakt was door het woord van God op het zendingsveld. En aan het eind van de kerkdienst kwam hij naar voren en hij legde een geldstuk op tafel. En het opperhoofd zei, blanke man zou de grote geest dit geschenk al willen hebben van een arme Indiaan. En die zendeling die had de bedoeling door. En die gaf het geld terug. En hij zei, de grote God heeft geldstukken genoeg. En heeft daarom jouw geldstuk niet nodig. Maar wat moest hij dan aanbieden om de God van die zendeling aangenaam te worden, te zijn, te dienen? De volgende zondag zat hij weer in de kerk en had hij zijn geweer bij zich. En aan het eind van de kerkdienst gebeurde precies hetzelfde. Hij legde het geldstuk op tafel en hij legde zijn geweer ernaast. En weer kreeg hij hetzelfde antwoord van de zendeling. De grote God heeft geldstukken en geweren genoeg. En die heeft hij van u echt niet nodig. Wat nu? En de volgende zondag legde hij er een mooi tijgerwel naast. En weer kreeg hij hetzelfde antwoord. De grote God heeft geen tijgervellen, geen geweren, geen geldstukken nodig. En die arme indiaan die was ten einde raad. En toen, de volgende zondag, kerkdienst was weer ten einde. En die man die was geraakt door het woord van God. En wat deed hij? Hij legde niet alleen zijn geweer en een geldstuk en dat tijgervel op tafel. Maar hij ging zelf op de tafel zitten. En toen knikte die zendeling. En zei hij, de grote God zoekt niet jouw spullen. Maar hij zoekt jou. Een levend offer. Mijn hart, o hemel majesteit, hier ben ik, Heere. Is tot uw dienst en lof bereid. En daarbij hoort dan, dat is dan vers 2, hè, dit ging over vers 1. Hoort dan ook, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Want de Heere die verlost zijn kinderen uit de wereld. Hij verlost ze van de wereld. Hij trekt ze uit deze tegenwoordige wereld. Galaten 1 vers 4. Hij wordt dan niet meer gelijkvormig aan die wereld. Als je ervan verlost bent. Als je eruit getrokken bent. Keer er niet naar terug. Neem de kleur van de wereld niet aan. En het gevaar is er om dat wel te doen. Omdat de wereld aantrekkingskracht heeft. Op de gemeente. Op mensen, dat was toen zo. En dat is nog zo. We moeten wel in de wereld zijn, zo leert de Heere ons, maar niet van de wereld. Niet als die vis zijn die met de stroom meegaat. Dat is geen goed teken, dan is hij ziek of dan is hij dood. Levende, gezonde vissen die zwemmen er tegen in. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Dobber niet mee. Wat betekent dat concreet? Heeft het misschien te maken met hoe die Romeinen eerst leefden? Zeker. God heeft ze uit de wereld getrokken van afgoderij, ontucht, losbandigheid en seks op alle mogelijke manieren en momenten. Ruzie, afgunst, ook dat. Romeinen 14, kom je daar tegen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Houd je daar niet mee bezig? Heb de wereld niet lief? Ook niet wat in de wereld is. Johannes zegt dat als de liefde van de wereld in je is, dan is de liefde van de Vader niet in jou. Pas ervoor op dat je niet net zo denkt en niet net zo leeft en niet net zo plezier maakt en niet net zo ontspanning zoekt als de wereld dat doet. Ja, maakt dat verschil. Of mijn brave, onkerkelijke buurman er met zijn caravannetje op uitgaat. Of dat ik dat nou doe, daar zit er geen verschil in. Wat is het punt? Het punt is de wereld. En die wereld, dat is ten diepste de wereld van het eigen ik. De wereld, dat is daar waar de mens en zijn verlangens en zijn behoeften centraal staat. Wat vind ik fijn en waar heb ik behoefte aan? En ik wil een fijn leven en ik wil dat het leven zo gaat zoals ik wil. Dat is de wereld. En als je als christen ook die focus, die gerichtheid hebt, dan neem je de kleur van de wereld aan. En moet je je afvragen, ben ik wel christelijk? Waar moet het me om gaan? Waar gaat het een christen om? Om Christus. Zijn naam draag je. Hem dienen, hem liefhebben, hem volgen. Voor hem leven, voor hem je kinderen opvoeden. Als je die gekregen hebt. Dat is je hoogste doel. En daarbij is het woord je kompas. Het ik in het midden. Iemand hield eens een lezing. En die lezing ging over liefde tot de wereld. Alleen dan in positieve zin, liefde tot de wereld. In de zin van liefde tot verloren zondaren. En de vraag was, zijn we nog bewogen met onze medemens die God niet kent? De spreker zei onder andere dit. Veel kerkmensen, christenen, christelijken, ja, dat is allemaal een beetje niet hetzelfde. Maar hij zei het zo, veel kerkmensen hebben veel meer liefde voor een comfortabel leven dan voor zielen. De mensen om je heen die de Heer niet kennen. Veel meer liefde voor een comfortabel leven dan voor zielen. Dat is de wereld. Dat is de wereld. Liefde voor een comfortabel leven. Meer dat dan liefde voor God. En zijn eer. Zijn glorie. Comfortabel leven. Gemakkelijk. En nee, dan gaan we niet zover dat we iets als abortus goedkeuren in de kerk. Natuurlijk niet. Maar toch, hè, wat tekent ons leven? Is dat uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Zou ik ook op de tafel willen gaan zitten? Mag ik u dienen, heren? Wat het me dan ook kost. Ons plezier en ons genieten, onze aardse verlangens en wensen staan zo centraal in plaats van hemelse verlangens, de dingen van God. In deze wereld is alles zo horizontaal, gericht op het hier en nu. En ik bepaal toch zeker zelf wat ik doe en zie. En luisteren naar het gezag, naar mensen die God boven mij gesteld heeft. Dan gaat er dwars tegenin. Mijn moeder kan wel zeggen en mijn vader die kan wel wijzen op, maar ik doe wat ik wil. Dat is de wereld. Dus zeg niet alleen een kind, maar ook een volwassene. Ik doe wat ik wil. Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Neem de kleur van de wereld niet aan. En dat heeft betrekking op heel je doen en laten. De muziek die je luistert. Christelijke muziek. Maar hoe christelijk is het? Heel veel christelijke muziek lijkt op de muziek van de wereld. Als het gaat om de inhoud ook. Niet alleen de stijl, maar ook de inhoud. De mens en zijn gevoelens. De mens en zijn verlangens. Centraal. En wat kan God dan daarvoor nog betekenen? Voor jou. Met jouw verlangens. Met jouw gevoelens. Met jouw zorgen. Enzovoort. Een God die zorgt en die met je meevoelt en met je meeleidt. Meer dan een God die de schepper is. die recht spreekt, genade schenkt, verzoent, vergeeft. Zijn woord geeft als norm, als kompas. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Is er nog verschil? Hoe gaan ouderen en jongeren om met hun telefoon? Doen christelijke jongeren en ouderen hetzelfde als onkerkelijke mensen met hun ogen? Of met hun handen? Met hun mond? Met hun lichaam? In hun verkeringstijd? Of zonder dat ze verkering hebben? En hoe kan het? Hoe kan het? Is het omdat ouders misschien ook te veel gefocust zijn op een comfortabel leven? Of gaan we voor Christus? Is Hij ons leven? Is de Bijbel het boek waaruit we dagelijks putten met ons lege emmertje? Als dat niet zo is, dan is het toch niet vreemd dat je op de wereld gaat lijken, dat je kinderen op de wereld gaan lijken. Onterend voor de Here en schadelijk voor onszelf. Beseffen we het, dat we straks voor God staan, ook met onze kinderen. En dat we nieuwe mensen moeten worden. Wil het goed zijn en komen? De wereld gaat voorbij, zegt de Bijbel. En haar begeerlijkheid. Maar alleen wie de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Als je bij de dokter zit en de dokter zegt, het zit niet goed, meneer, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? U hebt niet lang meer te leven. Vader, wat gij doet, is goed. Niet dat dat zo als eerste bij je boven kan komen. Dat kan trouwens wel. Als je dicht bij de Heere leeft. Nauw leven met Hem. En dan maar volgen met je vragen. En het aanvaarden uit Gods hand. Als je getrouwd bent en het loopt niet in je huwelijk. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dan ga op je knieën en vecht niet met, maar voor elkaar. In het gebed. Wees sterk door je zwakheid te erkennen. En richt je op de ander in plaats van jezelf. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. We moeten wel zeggen, en dat zeggen we dan ook, de wereld kan meevallen, zoals de kerk tegen kan vallen. De wereld is echt niet altijd die grote boze wereld, zoals die wel eens wordt afgeschilderd. In die zin dat je met mensen die de Here niet kennen en dienen en geen rekening met hem willen houden, toch goede gesprekken kan hebben. En dat die mensen op een respectvolle manier kunnen leven. Anderen laten ze in hun waarde. Zijn vriendelijk. Behulpzaam. En dat is geweldig. Daar kan de Heer ook zegenen. Maar de vraag is, voor wie? Voor wie leef je? Een goed mens zijn voor anderen. Dat is prachtig en toch ten diepste oppervlakkig, hè? Horizontaal. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd, zo vervolgt Paulus, door de vernieuwing uws gemoeds. Dat is dan het tweede. Het is wel een aparte manier van zeggen. Wordt veranderd. Er staat niet, verander jezelf. Verander je. Nee. Want dat kunnen we niet. We kunnen onszelf van binnen niet veranderen. En als je de Heere mag vrezen, ook dan niet. De Heere zei, of Paulus zei tegen mensen die de Heere vreesden. Maar dan zegt hij dus niet verander jezelf. Nee, word veranderd. Innerlijk veranderd. En dat woordje wordt, dat wijst erop dat je daar de Heere in en bij nodig hebt. Niet als degene die je helpt met wat je zelf al kunt. Nee, als degene die we in alles nodig hebben. En wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Word veranderd. En dat zet de mens op zijn plek. Op de bedelaarsplek. Dat is niet de plek, plaats van lijdelijkheid. Oh nee. Maar van het ophouden van je handen. Om zo rijk gemaakt te worden. Word veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Door de vernieuwing van uw gezindheid. Van je verstand. Zo geven de kanttekeningen als optie. Verstand. Dat is heel belangrijk. Hè? Ons verstand, daar worden de keuzes gemaakt. Dat verstand, dat is het controlecentrum van je leven. Wordt veranderd door de vernieuwing van je verstand. Ja, soms hoor je wel eens iemand zeggen. Ik las het laatst nog in het RD, dacht ik. Niet dacht ik, maar dat is ook zo. Het zit nog een voet te hoog. Het zit nog een voet te hoog, het geloof. En dan bedoelen ze dat het geloof alleen iets is van je hoofd en niet van je hart. En dat kan, die uitdrukking, die klopt wanneer het geloof alleen iets is van het redeneren. En tegelijk is de uitdrukking wel eenzijdig. Want het kan ook een voet te laag zitten. Als het dienen van God alleen iets is van je emotie bijvoorbeeld. En alleen iets is van je gevoelens. Van je beleving. Natuurlijk, het is onmisbaar om met je hart de Heere te vrezen. Om met je hart hem te dienen. Maar het hart, waar zit dat in de Bijbel? Waar zit je hart? Dat Bijbelse spraakgebruik als het gaat om je hart. Dat hart dat zit ook hier. Het controlecentrum van je leven. De plek waar de beslissingen vallen. Het is je hele zijn. Hè? Dat kan ook. Je hele zijn. Nou, deze tekst die wijst erop. Wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Door de vernieuwing van je verstand en van je gezindheid. Je moet een nieuw hart krijgen, maar je moet net zo goed en daarmee ook nieuw verstand krijgen. Een metamorfose ondergaan, staat er letterlijk. Anders gaan denken, dat is bekering trouwens ook. Een Bijbelse woord, bekering, betekent anders gaan denken. En dan radicaal. Metamorfose, dat woord wordt er gebruikt in het Grieks, wordt veranderd. Zo'n verandering dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Van dood levend wordt. Maar als je de Heer dan mag kennen, meer en meer op hem gaat lijken. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Zoals past bij hem. Dat gevoelen zij in u, zegt Paulus tegen de gemeente van Filippi, wat ook in Christus Jezus was. Wordt veranderd. En dan staat er een woord, hè, metamorfose, maar dan staat er een werkwoordsvorm die erop wijst dat je voortdurend veranderd moet worden. Het is niet iets van het moment. Ja, er moet een keer een moment zijn en komen. Maar ook een voortdurend iets. En dat staat hier. Elke dag. Denk aan het schoonmaken thuis. Of aan het huishouden doen. Of de tuin. Dat is niet iets van, nou, dat doe je dan een keer en dan ben je klaar. Nee, want een week later of een dag later is het weer nodig. Dat moet je bijhouden. En zo is dat ook met dit. Wordt voortdurend veranderd. Een christen die heeft dus een leven lang schoonmaak te houden, grote schoonmaak. Voortdurend moet hij kleur bekennen. En die verandering heeft als doel dat je gaat onderscheiden, zo zegt de tekst, dat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat je daar inzicht in hebt. Die goede wil, goed voor ons, goed voor anderen, goed in zichzelf, welbehagelijk, welbehagend, aangenaam, tegen dat, en ook volmaakt, zonder gebrek. Gods wil. En waar je die wil vindt, nou in de Bijbel natuurlijk, in de 10 geboden. En in andere voorschriften van het Nieuwe Testament, het Oude Testament. En natuurlijk vind je niet alles daar, letterlijk. Paulus had geen Netflix en hij had ook geen Spotify. Maar dat hoeft ook niet. We hebben verandering nodig, vernieuwing van het gemoed, van ons gezindheid, van ons verstand. En daardoor kun je bij een open Bijbel antwoord geven op allerlei vragen die in die tijd niet gesteld werden. Het is dan wijs ook om te vragen aan iemand die de Heere mag vrezen. Dat je naar zo iemand luistert. En ook eerlijk zijn, eerlijk zijn. De Bijbel zegt, behoed u voor de schijn van het kwaad, voor de schijn des kwaads. Wees op je hoede daarvoor. En weet je niet 100% zeker of de Heere het goedkeurt? Niet doen. Het randje niet opzoeken. En ook niet in de buurt van het randje gaan, een klein beetje. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? En wat zou de Heer Jezus doen? Wat zou de Heer Jezus doen? Sommige jongeren die hebben zo'n armbandje met die letters WWJD. What would Jesus do? Dat is mooi, hè? Dan kun je de preek ook in praktijk brengen. En dan tegelijk niet zonder dat andere. What has Jesus done? WHJD. Dat heeft te maken met die ontfermingen van God, waar Paulus in vers 1 over spreekt. Anders word je op jezelf teruggeworpen. Dan moet je het zelf gaan doen. Nee, ziende op hem die zichzelf gaf, die zoveel gaf en geeft, dan ook WWJD. Het komt, meen ik, dacht ik, van dat boekje In zijn voetspoor. Misschien hebt u het gelezen of heb je het in de kast staan. Het is mooi om te lezen. Voor de zondag of door de weks. Het is ook als luisterverhaal beschikbaar. Van als lezen niet zo gaat. Geschiedenis speelt zich af zo rond 1890. Een zekere dominee Maxwell. Die doet een schokkende ontdekking. Dat zijn preken niet in overeenstemming zijn met hoe hij zelf leeft. Een dominee die houdt zichzelf ook de spiegel voor als hij preekt. En moet hij dan ook eerlijk in kijken. Hoe leef ik zelf eigenlijk? Maar hij kwam tot de ontdekking dat het niet klopte met zijn leven. En dat zijn preken ook niet klopte met hoe zijn gemeenteleden leefden. En de dominee, Maxwell en een kleine groep uit zijn kerk, die besloten om een jaar lang niets anders te doen dan wat de Heer Jezus zou doen in een bepaalde situatie. En vanaf dat moment, je kunt erover lezen in dat boekje, vonden er bijzondere dingen plaats. Wat zou hij gedaan hebben? Weet je dat? Weet je dat? Nou, je hebt zijn woord. En denk ook maar aan Romeinen 12. Er staan heel veel praktische adviezen ook. Overwin het kwade door het goede. Beantwoord haat met liefde. Zie om naar mensen. Heb elkaar vurig lief. Dat zijn allemaal leidraden. Wat zou hij gedaan hebben, de Heere? Weet je dat? Sommige weduwen die zeggen het wel eens. Wat zou mijn man nou gedaan hebben? Als hij nog geleefd had. Wat zou hij voor advies geven? En weet je niet, zeggen sommigen dan. Nou, als weduwe weet je dat vaak wel. Waarom? Ja, omdat er liefde was. Als het goed is. Omdat je met elkaar optrok. Met elkaar leefde. Zoveel jaren. Dus je kunt dat weten. We komen daar straks nog even op terug. Word niet gelijkvormig, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd. Zodat je de wil van God leert kennen. En dat is onmisbaar, want zonder heiligmaking, zegt de Bijbel, zal niemand de Heere zien. Breng dan vruchten voor ter bekering waardig in overeenstemming met de bekering. En als er geen vrucht is, wat dan? Dan is de boom niet goed. Zo leert de Bijbel. En daarom kan ik niet meedoen met die wereld. En het zal er strijd zijn, een voortdurende strijd. En moet ik in de prediking en tijdens mijn stille tijd en ook thuis in het gezin voortdurend aangespoord worden en op de jeugdvereniging. Maar geef dan ook gehoor. Hoe kan het? En de Heilige Geest gemeent. Die hebben we nodig. Zijn werk in ons. De Heilige Geest die ook beloofd is. Die ook beloofd is. Die woont in Gods kinderen. Die je ook kunt bedroeven. Zodat hij zich terugtrekt. Dat betekent dat ook als je de Heere mag kennen. Dat gebed om die Heilige Geest blijvend is en mag zijn in je leven. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Bijvoorbeeld. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven. Degene die hem daarom bidden. Je hebt ook de Bijbel nodig. Kompas van het woord. De omgang met de Bijbel. Zonder dat kun je geen christen zijn. Gebed en luisteren naar zijn woord. Zonder dat kun je geen belijdenis doen. Zonder dat ben je net als de wereld. En door dat woord leer je de Heere kennen. En dat gebruikt de Heilige Geest om de Heere Jezus dierbaar en kostbaar te maken voor je, meer en meer. En als je de Heere Jezus ontmoet in dat woord en lief krijgt door dat woord, denk dan nog even aan die weduwe. Wat zou mijn man gedaan hebben? Waarom helpt dat bij het maken van keuzes? Omdat ze jaren samen geleefd hebben, omdat er liefde was. Omdat ze elkaar kenden. En zo is dat ook met het leven in het leven met de Heere. Een nauw leven met de Heere. Liefhebben van de Heere. Het zoeken van de Heere. Dat helpt je om keuzes te maken. En dan kunnen die keuzes nooit, nooit, nooit tegen de Bijbel ingaan. Het levert strijd op. Jawel. Een klein beginsel hebben Gods kinderen van de nieuwe gehoorzaamheid. Zo hoorden we vorige week. Mijn hart helpt voortdurend over naar de verkeerde kant. En de Heere Jezus weet dat. En hij leert zijn discipelen ook niet voor niets om te bidden. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Vergeef ons onze schulden. We redden het niet. Red u ons, Heere. Red u ons. Een strijd, de goede strijd van het geloof. Je kunt geen twee heren dienen, zegt de Bijbel. Het is of-of en dan moeten we radicaal zijn. Bekeer u. Velen denken, dat ze met zo min mogelijk, met zo weinig mogelijk gehoorzaamheid en radicaal zijn, nog steeds christen kunnen zijn. Misschien kent u het voorbeeld wel van die paardenstaart. Hoeveel haren kun je uit een paardenstaart trekken, terwijl het nog steeds een paardenstaart blijft? Weet u dat? Zo zijn veel christelijke mensen, christenen, bezig met christen zijn. Hoeveel kun je nog schrappen van de Bijbelse leefregels, de Bijbelse geboden? Gemeente, doe het niet. We gaan onze ondergang tegemoet. Het is onterend voor de Heere. Bid de Heilige Geest of de liefde voor het woord en de liefde voor de Heere Jezus in je hart wordt uitgestort. Blijf in mij en ik in u, zegt hij. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar hecht je als een klimop aan de Heere Jezus, aan het kruis van de Heere Jezus. En zie veel op die lijdende heiland en borg. En denk aan zijn wonden, denk aan zijn striemen. Dat zijn niet zomaar wonden, dat zijn niet zomaar striemen. Maar die zijn hem toegebracht. Hij is zo toegetakeld. Hij hing daar aan het kruis en hij werd daar door God verlaten. Vanwege mijn meegaan met de wereld. Vanwege mijn horizontaal en oppervlakkig denken. Vanwege mijn geseculariseerde verlangens. Alleen maar gericht op het hier en nu. Maar wie achter hem wegschuilt, wie hem navolgt, die is nieuw geworden. Ook al blijft het oude je achtervolgen tot je dood toe. Maar hecht u aan hem, gemeente. Ik bid u dan bij de ontfermingen van God, zegt Paulus. Vergeet het niet. Die ontfermingen van God, daarin ligt het geheim. Daarin mag u putten met uw lege emmertje. Ook om vers 2 in praktijk te brengen. En gemeente, dan ben je heel actueel en dan loop je voorop in deze wereld. Sommige mensen zeggen, ja, christenen die zijn wat achterlijk. En die lopen achter. Wacht maar. Maar het is echt andersom, gemeente. Als je meedoet met de wereld, net zo denkt, net zo leeft, net zo handelt, dan loop je achter. Maar als je de kleur van Christus vertoont, dan ben je de rest ver vooruit. Christenen weten echt hoe laat het is. Deze wereld gaat voorbij. En allen die de wereld lief hebben, ze gaan voorbij, ze vergaan. Het is nacht, maar een christen mag wandelen als een kind van het licht. In Romeinen 13 zegt Paulus, de nacht is voorbij gegaan. De dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Bekleed u met Christus. Dan bekennen we kleur, gemeente. Bekleed u met Christus. En dat kan. Want die ontfermingen van God, die zijn er nog steeds. Dat is nog steeds een bron om uit te putten met je lege en lekke en zondige emmertje. Waar komt de uitdrukking vandaan? Kleur bekennen. Sommigen die wezen op de ridders die de kleur van hun heer in een schild hadden. Anderen die menen dat het te maken heeft met de kleur van de dame voor wie de ridders in het strijdperk gingen. De ridder die droeg haar kleur. Gemeente, welke kleur wil jij, wilt u kiezen? Die van de wereld of de kleur van de bruidegom, van de Heer Jezus, die voor zondaren, voor vijanden, voor goddelozen, voor verlorenen de dood inging om hen te verlossen van de zonde, van de duivel en ook van de wereld. En om ze door zijn werk, door zijn lijden, voor eeuwig gelukkig te maken. Welke kleur kiest u? Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo bidden we u. Of u uw woord wil zegenen. Dat het zaad mag ontkiemen. Mag opkomen. En vruchten mag dragen. Wilt u het geven, Heere? We zijn zo besmet met deze wereld. We bidden, vergeef en reinig ons. En mogen we anders zijn. Gij geheel anders. Niet een beetje, maar geheel. Neig ons hart, Heren. Wilt u onze zonden vergeven, ook het verkeerde van deze dienst, het goede zegenen. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. En geef ook dat het gemeente zijn, in de prediking in de gemeente, mag dienen om deze wereld niet gelijkvormig te worden, maar om veranderd te worden. En dat door de ontfermingen van u. Hoor ons, verhoor ons, wees met ons als we alleen thuiskomen straks. We bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 97, de laatste twee versen. 97, 6 en 7.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere hier in de kerk en ook thuis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.